Goedemorgen allemaal. Nou, ik hoop dat je je Bijbel bij je hebt. Doe hem maar open of sluit hem maar aan. Naar 1 Petrus. 1 Petrus hoofdstuk 2. Het is een kort boek. Bijna bij het einde van de Bijbel. Een paar boeken voor Openbaring. Dus eigenlijk een kort brief van Petrus. We gaan vandaag kijken naar hoofdstuk 2. Versen 11 tot het einde van hoofdstuk 2, 25. Ik zal het eerst voor ons even lezen. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners door de genade werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning als hoogste machthebber, hetzij aan de stadhouders als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaldoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert. Als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God. Houd iedereen in ere. Heb uw broeders lief, vrees God, eer de koning. Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig. Niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Want dat is genade als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen, en daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor leidt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zal navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelfs onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de Heerder en opziener van uw zielen. Dit is Gods woord. Laat ons even bidden. Hemelse Vader, dank u Heer voor uw woord. Dank u Heer voor uw hoop dat u heeft aan ons gegeven. U bent Heer. U bent Koning. Heer, leer ons vanuit uw woord, door uw Heilige Geest, om u te volgen. In uw naam. Amen. Nou, we hebben het vanochtend over onderdanigheid, onderwerping. Het is erg moeilijk voor ons. Als je denkt, onderwerpen, dat is wat in worstelsport of vechtsport, dat is wat de verliezer doet. Je geeft het maar op. Toen mijn kinderen heel jong waren, en met alle kinderen, maar vooral met de jongens, ze willen altijd worstelen. Worstelen met papa. Als ze 3 jaar oud, 4 jaar oud, 5 jaar oud, dat kan niet meer. Ze zijn tieners, zijn te groot, te sterk en ik heb te veel rugproblemen. Maar toen ze jong waren, gingen we altijd worstelen. En je gaat tegen elkaar praten en je zegt, geef je het op nu? Geef je het op nu? Nee, geef het niet op. En onze jongste zoon, hij was altijd, hij had de best, hoe zeg je dat in Nederlands? Smack talk, die praatjes. En dat was altijd... En zijn niet in Nederlands te vertalen, maar het is altijd feeling lucky ducky, of the elevator's going up, but you're going down. En hij heeft het zelf bedacht, zo schattig van een 4 jaar oud jongen, maar hij wilde helemaal niet opgeven als we gaan worstelen. Nou, ik was een volwassene, ik kon hem heel makkelijk slaan, maar dat deed ik niet. En soms doe je als papa... Je gaat wel aan hem overgeven. Oké, je hebt gewonnen. Je bent gewonnen. Maar voor ons allemaal dat onderwerp, ja, ons onderwerpen aan iemand anders, dat is vrij moeilijk. Dat willen we niet. Maar dat hebben wij het over vandaag, want eigenlijk dat onderdanigheid en gezag, het is echt een kwestie van vrijheid. Hoe zien wij vrijheid? En vanochtend willen we kijken naar wat de Bijbel ons leert over onderdanigheid, wat onze cultuur ons leert over vrijheid en waar wij echt vrijheid vinden. Nou, 1 Petrus, wij noemen het een boek van de Bijbel, maar eigenlijk is het een brief. Het is een brief van Petrus, een van de discipelen van Jezus. En hij schrijft hoogwaarschijnlijk vanuit Rome, de hoofdstad van het Romeinse Rijk. En hij schrijft naar een aantal Joodse christenen die in 5 Romeinse provincies wonen. Het is in hedendaags noorden Turkije. En waarschijnlijk waren de ontvangers, dus waren allemaal Joodse christenen, redelijk nieuw in het geloof. En waarschijnlijk een aantal van die mensen, ze waren wel aanwezig bij Pinksteren. Dus Pinksteren in het tweede hoofdstuk van Handelingen. Iedereen was in Jeruzalem en Petrus ging preken over het evangelie. En een aantal mensen vanuit de verschillende provincies, ze hebben gehoord. En ze zijn teruggegaan naar hun eigen steden. En dus waarschijnlijk zijn, ja, dit is de ontvangers van zijn brief. En wat nieuwe Joodse christenen, nieuwe mensen in hun geloof. En wat Petrus wilde doen is, hij wilde hem even aansporen tot standvastigheid in het nieuwe geloof. Want ze woonden in het midden van het Romeinse Rijk. En het wordt in die tijd meer en meer onvriendelijk. Meer en meer vijandiger voor christenen en voor joden. En er was altijd die grote neiging om je geloof niet uit te werken in je leven. En wat Petrus wil doen, hij wil hem even aansporen. Staan vast in het geloof en leven zoals het hoort bij het evangelie. Wij moeten anders leven. En wat hij doet in de eerste hoofdstuk, het is meer een soort, hij wil echt de redding van Jezus prijzen. En hij gaat diep in de redding. Dit is onze redding in Jezus. En dit verandert onze houding met God. Dus in het eerste hoofdstuk is meer bezig met dat verticaal relatie met God. Je bent gered door Jezus. Je hebt een andere houding met God. Als zijn volk nu. Maar vanaf vers 11 in hoofdstuk 2, hij gaat van de rest van de brief, hij gaat van de verticaal naar de horizontaal. En dan, als dit waar is, Als wij dit grote redding in Jezus hebben, wat betekent dat dan voor onze relaties met anderen? En hij gaat eerst kijken naar onze relatie met autoriteiten. Eerst bij de burgerlijke autoriteit, met de koning en de andere machthebbers. En dan ook binnen onze werkrelaties. Dan hoofdstuk 3, hij gaat iets dichterbij in de relatie binnen het huwelijk, binnen de familie. Dan gaat hij ook later naar andere relaties in ons leven. En ook binnen de gemeente. Dus het idee is, hij gaat hier horizontaal. Wat betekent het als dit waar is? Als wij geloven in het evangelie, wat voor impact heeft dat op onze relaties? En vooral, hij begint in wat we hebben het over vandaag. Wat heeft dat te zeggen over ons onderwerpen aan menselijk gezag? Hoe doen wij dat? Wat moeten we doen? Dus we beginnen eerst in de eerste 2 versen van ons stuk 11 en 12. En wat hij wil doen is dat Petrus geeft ons een soort fundamentele waarheid en een fundamentele doel voor onze levenswandel. Hij gaat in de komende, in de rest van de brief onderricht geven over hoe je leeft. Maar hij begint om te zeggen, maar dit is de fundamentele waarheid waarop dat gebaseerd is. En dit is de fundamentele doel. De reden waarom je leeft zo. En hij begint met een waarheid. Wat er staat in vers 11. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen. En dat idee, bijwoners en vreemdelingen. Hij zegt het ook in het begin van de brief. Als vreemdelingen, dat wij wonen als vreemdelingen. Wat betekent dat? Er zijn 2 soorten vreemdelingen. Nou, je hebt een wettelijk vreemdeling. Dat is iemand die, ze hebben geen paspoort. Zijn geen burger van het land. Maar dat is niet de enige manier. Want hij heeft het hier niet over wettelijk vreemdelingen. Want de meeste van deze mensen, waarschijnlijk, dat was hun stad. Ze zijn daar geboren, getogen. Dit is hun stad. Maar het is een andere soort vreemdeling. Weet je wat een culturele vreemdeling is? Als je gaat op straat wandelen in een groot stad, hier in Nederland, je kan niet kijken naar de mensen en zien wie heeft een Nederlands paspoort en wie heeft geen Nederlands paspoort. Dat kan je niet zien. Je hebt helemaal geen idee wie een wettelijk burger is en wie niet is. Maar vaak kan je wel zien door de kleding, door het gedrag, wie een cultureel vreemdeling is. Want dat betekent dat iemand die een cultureel vreemdeling is, dat betekent dat hun waarden en hun identiteit zijn geworteld niet hier, maar ergens anders. Heel vaak, wij woonden 14 jaar in Amsterdam. En als wij in Amsterdam gingen even lopen in de binnenstad, wij konden altijd de Amerikanen zien. We hebben niet gevraagd voor een paspoort, dat was niet nodig. Want je kon zien, want hun waarde, hun gedrag, hun kleding, hun identiteit was ergens anders geworteld. En dat is wat het betekent om een cultureel vreemdeling te zijn. En als hij hen noemt als vreemdelingen, hij bedoelt als culturele vreemdelingen. Want als gelovigen, hun waarden, hun identiteit, het is ergens anders geworteld. Niet in hun cultuur, niet in de wereldse cultuur. Het is eigenlijk geworteld in Gods koninkrijk, in zijn woord. Dat was de wortel van hun nieuwe identiteit, van hun nieuwe waarden. En hij zegt, dit is de waarheid. Jullie zullen zeker als vreemdeling uitzien in je leven, want jullie waarden en identiteit komt niet van dezelfde bron als de mensen rond je heen. Dat is de waarheid als basis voor hun levenswandel. Maar hij geeft nu ook een fundamentele doel. Waarom? Waarom leven wij zo? En dat zien wij in vers 12. Zodat de anderen die het waarnemen, God verheerlijken mogen. Dat is het doel. De reden waarom wij leven zo. Als anderen dat zien, kunnen ze God verheerlijken. Onze levenswandel, onze levensstijl moet eigenlijk naar de God die redt wijzen. Wij zijn zijn getuigen. Luister, soms, wij weten dat soms komt moeilijkheden in ons leven. Soms moeten wij ons vernederen aan iemand anders, omdat God wil iets in ons laten groeien. Hij wil iets aan ons leren. Het is voor jou. Hij wil iets in je eigen hart doen. Maar dat is niet altijd zo. En het gaat niet alleen over jouw eigen groei. Soms, God wil je naar moeilijkheden, door moeilijke tijden laten lopen. Niet alleen voor jou, maar hij wil dat andere mensen jou zien. En hoe jij daarop reageert. Soms denk ik, God, hij wil, wij zijn zijn getuigen. En dus de bedoeling is dat als mensen naar ons kijken, God kunnen zeggen, ja, zie, zo moet je leven. Zo vind je hoop, zo vind je vrede. Soms, hij laat je door een moeilijke tijd gaan, of in een moment waar je moet je vernederen, zodat God kan je naar jou wijzen. Kijk, kijk, kijk naar mijn zoon. Kijk naar mijn dochter. Zie wat ze doen? Zo moet je leven. Dus onze doel in onze levenswandel en hoe wij autoriteiten benaderen, is niet alleen voor ons, maar ook als een getuig voor de mensen rond ons heen. En dat was ook waar in de tijd van Petrus. Ik dacht, er zijn zoveel mensen en zij kijken naar je toe. Laat hen zien wat het betekent om Jezus te volgen. En gebaseerd op deze twee dingen, dit fundamentele waarheid, dit fundamentele doel, geeft hij in de rest van de brief heel praktisch onderwijs. Hoe moet je dan leven? En dan in 13 tot 20, hij gaat over op onderdanigheid, onderwerpen, op twee gebieden. Eerst op het burgerlijk gebied, onze burgerlijke autoriteiten, de koning, de regering, en dan ook in onze werkomstandigheden. En we gaan niet heel diep in elk van deze, maar ik wil even drie principes hier even uithalen. Wat kunnen wij leren over onderdanigheid en autoriteiten? Vanuit zijn woord, vanuit het evangelie. De eerste is dit. God stelt autoriteiten in de samenleving in voor ons welzijn. God stelt autoriteiten in de samenleving in voor ons welzijn. Kijk eens wat er staat in 13 tot en met 17. Dit gaat over de burgerlijke autoriteiten. Zegt, zijn eigenlijk bedoeld om, zijn gezonden om straf voor de kwaaddoeners. In de Romeinen 13, Paulus zegt dat het gezag in de samenleving is eigenlijk een dienares van God. Het is geworteld van God zelf. God heeft het bevestigd. Hij heeft het gemaakt. En God gebruikt de regering in een samenleving als een middel om onze om de zondige aarde van mensen te beperken. Daarom hebben wij wetten nodig. Want je kan wel voorstellen als je een samenleving heeft zonder regels, zonder wetten, zonder autoriteiten, het is geen gezonde samenleving. Dus het is eigenlijk van God. Het is zijn dienares. En het is wel bedoeld voor ons welzijn, het welzijn van de samenleving. En dat volgens Paulus en de Romeinen, ongehoorzaamheid aan de burgerlijke autoriteiten is ook ongehoorzaamheid aan God. Want het is zijn dienares. Hij zegt, nou, dat betekent dat autoriteiten zijn altijd, het betekent niet dat ze zijn altijd goed of altijd God-erend. Maar God roept ons om ons aan hen te onderwerpen. Totdat ze ons opdracht geeft die tegen de wet van God ingaat. Een goede voorbeeld hiervan is Daniel. Daniel en zijn vrienden. Ze waren in het Babylonische Rijk. En we weten ja, in het Oude Testament, Babylon, in het Babylonische Rijk, het was geen God-erende rijk. Het is geen God-erende gezag. Maar Daniel, hij heeft zich vernederd. En hij diende het rijk. Totdat ze hebben hem gevraagd om iemand anders te aanbidden. Dan zei hij, nee, uiteindelijk is God mijn hoogste autoriteit. Maar hij wist ook dat God heeft voor een tijd de Babylonische Rijk gezag gegeven. En Petrus heeft het hier niet over een soort theoretisch ideaal idee. Hij zegt hier, ja, je moet echt aan de koning onderwerpen. Als een soort ideaal. Maar je moet ook niet vergeten dat dit wordt hoogwaarschijnlijk vanuit Rome. Het hoofdstad van het Romeinse Rijk. Dit was geen vriendelijke rijk voor Joden en Christen in die tijd. De keizer op dit moment, toen dit geschreven was, de keizer van het Romeinse Rijk was Nero. En wij weten wie Nero was. Hij begon de eerste echt vervolging van christenen binnen het Romeinse Rijk. En net voordat hij dat begon, hij had al een reputatie als een onbekwaam en wrede keizer. En we weten dat, we hebben heel veel geleerd van de geschiedenis, dat vooral met christenen. Hij maakte christenen, ze moesten vechten tegen wilde dieren. Of heel vaak hadden hij een feestje in zijn grote tuin. En de feestje wordt verlicht door fakels, maar die fakels worden eigenlijk christenen. Brandende mensen. Dit was de omgeving, dit was de context toen Petrus dit heeft geschreven. Dit was niet, hij leefde niet onder een mooi en goed en eerlijk keizer. Maar onder Nero. Maar hij zegt nog steeds, uiteindelijk, het is voor God en we moeten het ons aan de keizer onderwerpen. Totdat hij ons opdracht geeft om iets te doen tegen de wet van God. En dat leidt tot onze tweede principe. Het tweede principe is, de mate van onze onderwerping is niet afhankelijk van de kwaliteit van de menselijke autoriteit. De mate van onze onderwerping is niet afhankelijk van de kwaliteit van de menselijke autoriteit. Kijk naar vers 18. Huisslaven, wees uw meesters met alle onzag onderdanig. Niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Het is makkelijk om je te onderwerpen aan iemand die heel eerlijk is en goed en liefdevol is, toch? Dat is geen probleem. Maar om dat te doen met iemand die oneerlijk is, iemand die zelfzuchtig is, dat wil je niet. Maar Petrus zegt, het maakt niet uit, want jouw roeping om onderdanig te zijn, is niet afhankelijk op de goedheid van de autoriteit. Je moet dit gewoon doen, want jouw doel is anders. Ik wil even stilstaan bij het woord huisslaven. Nou, ten eerste, sommige mensen willen de geldigheid van de Bijbel even betwisten, omdat denken, er wordt gezegd soms dat de Bijbel steunt de slavernij. En dat is eigenlijk helemaal niet waar, want terwijl in het Nieuwe Testament, de schrijvers van het Nieuwe Testament nooit echt de slavernij daartegen vechten. We zien principes door het hele Bijbel en door het hele Nieuwe Testament dat uiteindelijk zullen de slavernij omverwerpen. De grootste vechters tegen de slavernij waren vooral christenen. Ze zagen wat er staat in de Bijbel was, dit hoort niet bij. God heeft ons allemaal gelijk gemaakt. Maar als wij in hedendaags westerse cultuur, en als wij het woord slaven lezen, denken wij heel vaak over de slavernij, de vreselijke slavernij van de 17e eeuw in Amerika en in Europa. En dat was vreselijk en de christenen moesten wel daartegen vechten. Maar dat is niet wat is hier bedoeld. De slavernij in het Romeinse Rijk was iets anders. Veel mensen in het Romeinse Rijk was redelijk rijk. Ze hadden wel een hekel aan werk, aan echt werk. En dus iedereen die moest echt werken voor een kosten, was gezien als een dienaar, als een slaaf. Het was een algemeen woord. Dus het was handenarbeiders, verpleegsters, leerkrachten, housemanagers, allemaal vielen onder dat woord dienaar, slaven. En er hadden verschillende vormen daarvan. In het Nieuwe Testament zijn eigenlijk drie woorden die vaak vertaald worden als slaaf of dienaar. Nou, de eerste woord is misschien een beetje bekend, diakonos. Diakonos, daar krijgen wij onze kerkelijk woord diaken. Het was een dienaar. Een dienaar voor de gemeente. Maar het was een soort dienaar of slaafwoord. De tweede is doulos. Doulos, nou dat is een echt slaaf. Dat is iemand die echt een slaaf is, heeft geen rechten, geen identiteit, buiten de meester. Dat is een echt slaaf. Dat is niet het woord hier. Het woord huisslaaf is eigenlijk een woord, dus oiketes. Nou, oiketes, dat is meer huishoudelijk. Er is een woord oikos, dat is je huishoud. De mensen in je kring. En dit is iemand die werkt binnen je kring. Dit is iemand die werkt echt in je familie, een deel van je familie. Heel vaak, dit is iemand die helpt met de kinderen, helpt met de huismanager of zoiets. Het komt iets dichterbij onze hedendaags relatie tussen een werknemer en een werkgever. Het is niet hetzelfde, het is wel anders, maar het komt daar dichterbij. Het is meer een werkrelatie. Maar de principe is hetzelfde. Is dat onze onderdanigheid is onafhankelijk van de kwaliteit van autoriteit in ons leven. Volgens Petrus, het maakt niet uit als ze goed zijn en liefdevol zijn of niet. Je bent geroepen om je aan hen te onderwerpen. En de derde principe is, onze onderdanigheid is voor maar één Heer. An audience of one. Als je kijkt naar 13... omwille van de Heere, in vers 15, de wil van God, vers 19, voor God, 20, voor de genade bij God. Alles wat wij doen is voor God. Hij is uiteindelijk de Heer, over alles. Alles wat wij doen is voor Hem. Het is niet voor mensen. We willen onze onderwerpen aan autoriteiten in ons leven, maar eigenlijk niet voor hen. En niet voor onszelf. Het is niet ons eigen leven beter te maken, om het een beetje makkelijker te maken. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar het is alles voor hem. Als wij zo leven volgens Petrus, als je zo leeft met autoriteit in een samenleving, in je werkplek, als je zo leeft, dan ziet je echt uit als een vreemdeling. Want in onze hedendaagse cultuur, als ik zei dat dit is een kwestie van vrijheid en onderdanigheid en gezag gaat niet samen met onze hedendaagse cultureel begrip van vrijheid. Het modern begrip van vrijheid, het is gewoon niet compatible met onderwerping en autoriteit. Het gaat zo. Dit is ons moderne begrip van vrijheid. Vrijheid betekent dat er geen externe beperkingen zijn op onze eigen keuze. Dat is het modern verhaal. Geen externe beperkingen op onze keuze. De hoogste waarde vandaag is individuele vrijheid. Dat is onze hoogste waarde. En de grootste zonde, de grootste culturele zonde in onze tijd, is een onderdrukking of een beperking van individuele vrijheid. Dit kan je zien in de verhalen van onze cultuur. Als je luistert naar onze muziek, onze boeken, onze spelen, onze filmen, onze televisieseries. Dit zijn de helden. De helden zijn vaak de mensen die vechten tegen externe beperkingen om hun eigen weg te maken. Dat is onze helden. Dit is onze culturele verhaal over vrijheid. Maar er is één groot probleem hiermee. Het werkt niet. Je kan niet zo leven. Tim Keller merkt het op in onze tijd over de heel erg populaire film Frozen. En de erg populaire lied Let It Go. Maar luister wat er staat in het lied. Ik ga op zoek naar wie ik ben. Dit is de heldin van het verhaal. Ik ga op zoek naar wie ik ben. Verleg de grenzen die ik ken. Geen goed of fout geldt hier voor mij. Ik ben vrij. Hoeveel mensen hebben het net gezongen in hun hoofd? En het is niet dat het een slecht film, maar hier horen wij het verhaal van onze cultuur. Vrijheid is, er is geen beperking op mijn keus. En Petrus roept de gelovigen om onderdanig te zijn. Het is gewoon niet compatible met onze cultuur. Dus wat moeten we kiezen? De cultuur volgen of het woord van God volgen? Als ik zei, de grootste probleem met onze moderne begrip van vrijheid is dat het werkt gewoon niet. Voor drie redenen. Er zijn drie redenen dat dit werkt niet. De eerste reden is dat het ondermijnt echt gemeenschap onder mensen. Je kan geen leefbaar samenleven hebben zonder een aantal vrijheden te beperken. Je moet een aantal autoriteiten respecteren. En mensen in een samenleving moeten wel wat verantwoordelijkheden aannemen. Anders kan je geen leefbaar samenleven hebben. Uiteindelijk is het zelfzuchtig om te zeggen dat je hebt geen beperking op je eigen keuze. Alles leidt tot zelf. En dat ondermijnt echt gemeenschap. Dat is de eerste reden. De tweede is dat er wordt geen rekening gehouden met de complexiteiten van vrijheid. Vrijheid is niet altijd eenvoudig. Het is wel complex. Binnen onszelf, als individuen, heel vaak zijn onze verlangens en onze vrijheden in conflict met elkaar. Ik geef wel een voorbeeld. Ik wil heel graag gezond zijn. Want door gezondheid krijg ik een aantal vrijheden. Ik kan meer sporten doen als ik gezond ben. Ik kan meer plekken gaan zien als ik gezond ben. Ik heb minder beperking, lichamelijk beperking, als ik gezond blijf. Ik wil heel graag oud worden. Ik wil mijn kinderen en mijn kleinkinderen zien opgroeien. Deze zijn vrijheden die ik krijg door gezond te leven. Maar, als jullie weten, Ik heb een groot verlangen aan donuts. Ik hou van donuts. En ik wil de vrijheid hebben om zoveel donuts te eten als ik wil. Maar die twee zijn niet compatible met elkaar. Om de enige te genieten en de vrijheid te krijgen ervan, ik moet mijn vrijheid bij de andere beperken. Als ik wil gezond blijven, moet ik donuts beperken. Als ik wil gewoon vrijheid hebben om zoveel donuts te eten als ik wil, moet ik mijn gezondheid beperken. En als het zo ingewikkeld is met mij, als één persoon, hoe meer ingewikkeld zal het zijn in een hele samenleving? Het lukt niet. Vrijheid is veel meer complex. En de derde reden waarom het werkt niet, is dat het moderne begrip van vrijheid werkt niet met de liefde. Het werkt niet met liefde. Alle liefdesrelaties eisen een verlies van vrijheid. Alle. Als je echt in een relatie van liefde met iemand wil zijn, het eist een aantal, ja, een beperking van je vrijheden. Als je alleenstaand bent, heb je veel vrijheid over wat je kan doen met je geld, met je tijd, met je energie. Maar als je gaat met iemand trouwen, dan ga je een aantal van die vrijheden verliezen. Maar dat doe je heel graag, want je krijgt andere, grotere vrijheden door dat liefde relatie. Ook als ouders, voordat je kinderen hebben, je hebt veel vrijheid over wat je doet met je geld, met je tijd, met je energie. Maar met kinderen ga je een aantal vrijheden verliezen. Maar het is niet alleen in huwelijk of in de ouderschap, maar ook in elke vriendschap. Als je een diepe vriendschap wil met iemand hebben, het eist dat je gaat vrijheden verliezen. Want het hoort bij liefde. Je gaat je vrijheid opgeven of beperken voor de goed voor de relatie, voor de anderen. Dit idee van vrijheid zonder alle externe beperkingen werkt gewoon niet met liefde in onze liefderelaties. Uiteindelijk is ons modern begrip van vrijheid onvoldoende en het is geen hulp met het idee van onderdanigheid en autoriteiten. Het helpt ons niet. Maar het evangelie biedt een andere oplossing. Herinneren jullie dat woord doulos? Dat betekent echt een slaaf, zonder rechten, zonder identiteit, buiten de meester. Nou, dat is niet het woord voor huisslaven in vers 18. Maar het woord komt wel voor in ons tekst. In vers 16. Leef als dienstknechten van God. Dat is doulos. Dienstknechten van God. Echt een slaaf. Geen rechten, geen identiteit. Buiten de meester. Dat is onze roeping. Heel vaak, het koninkrijk van God wordt genoemd een upside down kingdom. Een ondersteboven koninkrijk. En dat betekent dat de waarde van Gods koninkrijk, de waarden van zijn woord, zijn zo radicaal anders dan de waarden van de wereld, dat ze lijken ondersteboven. In zijn koninkrijk, leiders zijn dienaren. Grote mensen zijn de nederige mensen. Het is andersom van de wereld. En wat het betekent is dat echt vrijheid in zijn koninkrijk is niet te vinden in geen beperkingen van onze keuze. Het is eigenlijk te vinden in onderdanigheid. En Jezus is ons voorbeeld. In 21 tot 23. Hij is onze voorbeeld. Jezus werd ten onrechte beschuldigd door een onrechte burgerlijke autoriteit. En hij had de macht en de recht om het te stoppen. Maar hij heeft het niet gedaan. Hij heeft zich onderwerpen. Hij werd ook verraden. Door zijn eigen volk, door zijn eigen kring, werd hij verraden. Maar volgens dit, hij dreigde niet toen hij leed. Waarom? Want als iemand de macht heeft en de recht heeft om het te stoppen, waarom zullen ze dat niet doen? Jezus had een fundamentele doel. Hij deed het voor anderen. Voor ons. Voor jou, voor mij. Dat was zijn doel. In 24 en 25, Petrus zegt, dit is wat Jezus heeft gedaan. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Wat Petrus zegt hier is dat Jezus was gewond, zodat jij genezen kon worden. Jezus was gebroken, zodat jij heel kon worden. Jezus werd gestraft, zodat jij vergeven kon worden. Jezus stierf, zodat jij zou leven met hem in eeuwigheid. Jezus onderwierp zich, zodat jij en ik vrij kon worden. Om deze te ontvangen, moet je eigen werken, eigen rechten aan hem overgeven. Echt vrijheid komt door ons te onderwerpen aan het juiste autoriteit. Het evangelie transformeert ons. Het maakt ons niet alleen betere burgers, maar het maakt zielen die dood waren, levend. Dat is wat het evangelie doet. In vers 16, wij lezen, leef als vrije mensen en wees een slaaf van God. Wees als vrije mensen en leef, wees een slaaf van God. En ze lijken tegenstrijdig. Hoe kan dat? Hoe kan je als een vrije man, hoe kunnen wij als vrije mensen leven? En ook als slaven van God leven? En Jezus zei in Johannes 8, als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Dit is de weg van het evangelie tot echt vrijheid. En hij betekent dat, wat betekent om vrij te zijn in hem? Betekent dat we zijn vrij van de last van goed genoeg te zijn. We zijn vrij van de last om jouw waarden te vinden door eigen prestaties of lof van de mensen. Je bent vrij van de last om de liefde te verdienen. Dat is echt vrijheid. Maar het komt alleen als wij ons helemaal aan hem onderwerpen. En door het evangelie kunnen wij ook ons onderwerpen aan alle menselijke autoriteiten, omdat ons vertrouwen en ons hoop zit niet in hen. Onze redding komt niet door een minister-president. Onze redding komt niet door een werkgever of een carrière. Onze redding komt door Jezus. En als wij dat weten, als wij hem volgen, als wij alles aan hem geven, dan hoeven wij niet bang te zijn voor wie het gezag heeft in ons leven. Want hij is onze Heer. En hij is Heer over alles. Ons vertrouwen en hoop is in iemand anders, iemand hoger. En volgens vers 25, degene aan wie wij ons uiteindelijk onderwerpen, aan wie wij ons leven toevertrouwen, hij is de goede herder en de goede opziener van onze zielen. Beter dan alle andere autoriteiten. Hij zorgt voor ons, want hij is de herder en de opziener van onze zielen. Laat ons bidden. Ja, Hemelse Vader, u bent koning. Maar u bent een koning die rechtvaardig oordeelt. U bent een koning die van ons haalt. U bent een koning die alle koninklijke macht heeft achtergelaten om naar ons toe te komen. En voor ons te sterven, zodat wij bij u voor eeuwig kunnen leven. Dank u, Jezus. U bent onze voorbeeld. U bent onderdanig. U bent nederig. Zodat wij kunnen als zonen en dochters van de koning worden. Worden genoemd. Dank u, Jezus. Help ons om echt op u te vertrouwen. Met ons leven. Niet op mensen. Niet op onszelf. Maar wij weten dat u bent soeverein. U bent soeverein over alles. Ook de komende verkiezingen en alles. U bent koning nog steeds en altijd zal zijn. Dank u, Jezus. En wij leggen alle onze hopen, alle onze behoeften, alles wat we nodig hebben voor uw troon. Want u bent waardig. U bent onze schepper. U bent onze heerder en de opziener van onze zielen. En wij prijzen uw naam, Jezus. Amen.